Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Deze keer is Gilly te gast, comedian mentalist.
Als ik jou boek, dan ben jij van mij. Dat zei hij ook.
Serieus?
Ja. Zei, sorry man, maar... En dan ook op het einde van... Ik ben niet helemaal tevreden, maar ik ga je toch betalen.
Gilly begon ooit in Vlaanderen als goochelaar en combineerde dat later ook met comedy. Hij is zowel in Nederland als in Vlaanderen heel vaak op tv geweest. Onder meer om uit de doeken te doen hoe waarzeggers en waarzegsters hun klanten bedriegen. Gilly toert met avondvullende shows in Nederland en ook in Vlaanderen, maar hij speelde ook in Frankrijk. Eind 2023 ging zijn nieuwste show Rare in première. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Gilly. Wat zijn jouw voornaamste verschillen die je hebt ervaren tussen theaters in Vlaanderen en met name de backstage en de ontvangst?
Oké, ja, dat is de
theaters in Nederland. Is daar verschil tussen?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik nog niet de eerste ben die dit onderwerp even uitleg. Nee, ik vind het Nederlands spelen vind ik heel leuk. De technici zijn hele leuke mensen. De ontvangst is goed. In die zin dat je welkom bent. Maar wat mij oeverloos ergert, is dat je eraan komt en dat je jouw drankjes moet betalen. Terwijl, ja, wij zijn daar niet om te feesten, wij zijn daar om te werken. En als we dorst hebben om gewoon iets te kunnen nemen, iets te drinken. Ook de luxe van, zoals in de Vlaamse theaters, je krijgt overal te eten.
Ja.
Nu, dat is geen extraatje, dat is geen luxe, maar dat is gewoon ideaal. Omdat je komt aan, of ik tenminste kom aan rond 5 uur in theater. We doen de soundcheck, we eten samen iets. En dan om 8 uur start de show. Terwijl bij jullie, als alles geregeld is, dan zeggen de technici, ja, het is 5 uur, wij gaan naar huis, of wij nemen onze pauze tot, ik zeg maar iets, 7 uur. En als je iets wil eten, kijk, we hebben hier een mapje, je kan daar en daar iets eten. Maar dan komt iedere keer die spanning en die stress daarbij van, ja, we moeten er wel op tijd komen, we moeten ons eten op tijd hebben, en we moeten op tijd terug. En dat is echt allemaal stress die nergens voor nodig is, als ze gewoon daar een bord zouden zetten. En dat hoeft niet veel te zijn, maar gewoon iets.
Ja, het klinkt heel simpel en logisch.
Ja, het is ook heel simpel en logisch, denk ik. Maar het is dan, als we het willen hebben over mentaliteitsverschillen, denk dat dat er één is. Jullie zijn hele lieve mensen, maar ik kan geen volk ontvangen.
Moet ik zeggen, ik speelde gisteren in het theater in Rhythm, waar we keurig van tevoren eten kregen door een van de vrijwilligers.
Super.
Gekookt. Hartstikke lekker. Ja. Dus het gebeurt ook wel,
ja,
eens.
Ja, ja.
Maar, maar ik blijf me er ook over verbazen, hoor. Zeker omdat ik ook van hier gewend ben hoe het kan zijn.
Ja.
En dat je ergens aankomt met een koelkast vol bier, dat je denkt, ja, maar jongens, we moeten ook nog spelen.
Ja.
Wij gaan niet nu met z'n vieren al dit bier opdrinken,
ja,
en dan ook nog spelen.
Ja, ja, ja.
Maar dat is toch een stuk hartelijker dan, nou, er is een koelkast. Als je drinken mee hebt, dan kan je dat daarin leggen.
Ja.
Wij hebben het niet gedaan voor je.
Ja. Ja, maar in der tijd, en nu spreek ik echt al van, goh, dat was de jaren 4, 5, 96, was ik op tournee met de Nieuwe Snaar,
ja,
in Nederland. En wat wil ik daar nu over zeggen?
Sowieso even, dat geeft jou ook bedenktijd, want de Nieuwe Snaar was vooral een muziekgroep.
Ja, cabaretmuziek, ja, ja, met sketches en muzikale humor.
En hier val ik en mijn gebrekkige voorbereiding keihard door de mand. Was jij samen met de Nieuwe Snaar op tour of was jij onderdeel van de Nieuwe Snaar?
Ik was onderdeel van de show van de Nieuwe Snaar. Dus okay. Ze hebben een show gemaakt, een revue heette die show. En dat was eigenlijk een soort best-of van hun eigen repertoire. Maar daarbij hadden ze dan drie zangeresjes erbij. Het Trio Grande, drie a cappella zangeressen. Earl Oaken, de onafvolbare komiek
die
uit Londen.
Die is geweldig. Hij komt binnenkort in Nederland.
Ja, ik vind hem echt... Eigenlijk, tijdens die tour heb ik geleerd wat spelen in theater is. Omdat wij speelden echt 5 keer per week, 6 maanden aan een stuk, overal vol. Dus, en daar dacht ik van, oké, dit wil ik hier...
Even heel snel tussendoor, omdat ik dit altijd van hem onthouden heb, wat zo'n grappig ding was. Wie in Nederland vroeger de Comedy Factory keek, heeft Earl Oaken daar misschien een keer gezien. Een beetje morsige, dikkige man, enorm dikke bril, op een gegeven moment... speelt hij gewoon met zijn lippen, doet hij een trombone na... en hij doet de slide van zijn trombone met zijn bril.
Ja. Klopt.
Net zo iconisch als Put It In Your Zakje, maar dat is Earl Oaken.
Ik heb hem dus elke avond aan het werk gezien... en die show die was elke avond identiek. Dezelfde pauzes, dezelfde grappen en de zaal die zich bescheurt. En daar heb ik echt geleerd van, in theater bijvoorbeeld moet je om de 2 jaar een nieuwe show hebben, dat het eigenlijk beter is om de acts, die, vooral in mijn geval dan met die illusies, is het veel beter om die gewoon te laten rijpen en ermee verder te doen. En die worden eigenlijk altijd maar beter tot je op het punt bent dat alles uitgepuurd is en dan heb je gewoon een keihard stevige act die eigenlijk zo goed als overal werkt. En dat heb ik vooral hem geleerd van, gewoon de hele show moet je helemaal onder de knie hebben en als er dan iets gebeurt, moet je tijd maken om dat even los te laten en erop in te gaan. Ik zeg maar iets, een glas dat omver valt of whatever. En het los te laten, maar de hoofdbrok blijft een show die eigenlijk voor 90-95% identiek is aan die van de dag ervoor en de dag erna. Ja. En vooral voor de dingen die ik doe, is dat ook heel erg belangrijk dat die echt helemaal onder de knie zijn. Dat je echt op andere dingen kan concentreren. Meer op de show, meer op hoe breng ik het en ook hoe kom ik aan mijn informatie.
En wat je zegt, weet je, soms gebeurt er tussendoor iets, een glas dat valt, daar moet je even omheen werken.
Nee, dat is gewoon van, je hebt dat ook waarschijnlijk, dat is een archief met woordgrapjes voor als dit gebeurt, dan zeg ik dit, als dat gebeurt, dan zeg ik dat. En mensen denken, wauw, die schudt dat allemaal zomaar vlot uit de mouw. Nee, dat is allemaal voorbereid.
Ja. En wat zijn de dingen die jou bij zijn gebleven van alle jaren toeren, waar je omheen hebt moeten werken? Want wat je zegt klopt, tuurlijk heb je dingen die je vaker zegt. Mm-hmm. Sowieso zijn er standaardzinnen. Een glas dat valt. De eerste optie is altijd, als je me wil raken, moet je harder gooien. Harde lenzen. Allemaal dat soort dingen die iedereen doet. En iedereen heeft daar zijn eigen variaties op. Maar soms heb je ook gewoon dingen dat je ook even niet iets standaards paraat hebt. Omdat je niet eerder zo'n situatie hebt gehad.
En dan zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel zeg je daar een geniale grap. Ofwel is het helemaal niks. Maar als het een geniale grap is. En zo ontstaan de meeste grappen, denk ik, door toevalligheden. En die onthoud je dan. Schaaf je eventueel wat bij. Of probeer je net te doen alsof die ene keer dat die grap gelukt is. En zo komen die grappen. Ik schrijf eigenlijk geen grappen. Bij mij ontstaat, waar ik me mee bezighoud, zijn mijn routines, mijn experimenten. En de presentatie er rond, die ontstaat eigenlijk vanzelf. Ik vertel geen grappen. Ik maak ook niemand belachelijk, maar er wordt wel veel gelachen met en over dingen.
Maar zijn er zaken, wat je zegt, er zijn 2 opties... De optie geniale grap neem ik zonder meer van je aan dat die er vaak zijn. Maar dat vind ik de podcast niet zo interessant.
Nee.
maar weet je gevallen dat je dacht, oké, maar... En weet je, dit is ook wat er in je hoofd gebeurt, omdat je 2 seconden later wel weet hoe je moet reageren. Maar dat je wel denkt, oké, hoe ga ik dit in vredesnaam rechtbreien? Of dingen die mensen... Af en toe zeggen mensen ook dingen dat je... Oké, jij wint, alle punten voor jou. Dit was gewoon een hele grappige opmerking uit de zaal.
Ja, maar dat zijn momentopnames, denk ik. Die ofwel komt die... Ofwel komt hij niet. En als hij komt, dan is het perfect. Ja.
Want ben je makkelijk uit het veld te slaan op het podium?
Niet meer, nee. Nee. Ondertussen, noem eender welke venue. Ik heb er ooit wel eens gestaan met iets. Noem elk soort publiek. Ik heb het ook wel eens gedaan. Dus...
Café Far West in Loenhout.
Ja. Ja.
Serieus?
Ja, daar heb ik gespeeld. Noem er nog eens eentje.
Ik noem Café Far West is altijd mijn go-to plek in dit soort gesprekken.
Echt, ja.
Omdat ik... Weet je nog hoe het eruit ziet?
Redelijk bruine kroeg, denk ik.
Ja, bruine kroeg. En het podium was vlak voor een schouw. Of een open haard. En boven de schouw hing een enorm schilderij van een soort... Het leek een Indiaanse vrouw. Native American vrouw, zeg maar. En elke comedian die daar binnen zou zijn gekomen zou denken, dat is een bijzonder schilderij. Want het is heel groot, heel opvallend. Seppe Toremans is daar ooit wezen spelen. En die begon dat schilderij nogal te kakken te zetten.
Ja.
En kwam er toen pijnlijk achter dat het een schilderij was van de overleden moeder van de uitbater van Café Farmers.
Oké. Okay.
En ik heb er zelf ooit gestaan met Jelle den Turk. Die heeft 1 of 2 jaar comedy gedaan. Mm-hmm. Heel grappig, heel getalenteerd. En is inmiddels vooral op de muziek met Pinkerton Police Patrol. De ingewikkelde naam. Maar bijzondere...
Ja. Ik ben er ooit eens een paar keer zo... Er zijn ook van die ontwijde kerken waar nu feesten in zijn. Vorige week zat ik trouwens nog in Rotterdam. Dat is ook zo'n hele mooie grote kerken waar ik dan moest optreden.
Mm-hmm.
En hier in Vlaanderen gebeurt dat ook nu en dan. En zo was er ooit eens een optreden dat ik moest doen in Ardooien, dat is bij Roeselare, in een kerk. En wij hadden dus tijd om te soundchecken tot 6:30, want om 6:00 begon de Eucharistieviering. Om 7:00 was die klaar en dan gingen de deuren open voor mijn show. Nu, voor die Eucharistieviering zat 20, 30 man zat er in die kerk. En toen, tegen dat ik moest beginnen, zat al echt eivol, 400 mensen of zo. En ze hadden dus het altaar weggenomen van vooraan. En ze hadden daar een podium op gezet. En een van mijn eerste grappen is dat ik zeg van ja, ik heb wat voorwerpen nodig om in het publiek te gooien. Om op die manier vrijwilligers aan te duiden. En dan laat ik zo eerst een ballon en dan een bowlingbal uit een papieren zak knallen. En dan denk ik, oké, maar wat gaan we gooien? En dan rol ik die bowlingbal gewoon de coulissen in. Maar daar natuurlijk waren geen coulissen. Dat was een heel marmeren trap, een roze marmeren trap, met daarop dat podium. Dus ik rol die bal richting coulissen. En op het moment dat ik hem laat gaan, denk ik, hier zijn geen coulissen. Hij knalt een meter lager op die trap. Zo'n stuk, echt een stuk van meer dan een halve meter eruit. En ik had net ervoor de grap gemaakt van, ja, ik voel me een beetje in de rug gekeken, want achter mij hing dus een wandtapijt van 5-6 meter hoog, met Christus aan zijn kruis. En ik had net ervoor gezegd van, ja, ik voel me een beetje in de rug gekeken en is ook niet echt gelukkig. Ik denk waarschijnlijk van, shit, die heeft meer volk dan ik had. En vlak na dat gebeurt dat, ja, als je dan zegt van, ja, God straft onmiddellijk en genadeloos, dat was hem.
Oh, wow.
En dan een andere keer was ook in een kerk dat moest spelen. En achter mij was een groot glasraam, ook weer met Jezus aan het kruis. En ik begon met te zeggen, maar ja, er staat duidelijk in de technische visie dat er geen publiek mag naast en achter het podium zitten. Dit lukt niet. En gewoon een stuk gaffa genomen en op dat raam zijn ogen afgeplakt. Ja. Maar behalve kerken, ja, treinen...
Maar komt er dan niemand achteraf van zo'n kerk... Daarover klaag ik?
Dit was eigenlijk een heel klooster dat gekocht werd door een komiek.
Oh, dat was bij Joost van Ifte. Maar die eerste kerk die je zei, die was gewoon nog in gebruik.
Ja, de organisator vond het bijzonder grappig. En dan dat heeft mij wat geld gekost, via de verzekering weliswaar. En dan een jaar later is heel die kerk afgebrand. Ik dacht, kon die niet een jaar vroeger wegfikken?
Maar ja, waarschijnlijk is alles weggefikt, behalve de marmeren trap.
Wie weet, ja, zoiets, ja.
Sorry, maar je wilde vertellen, zo was je ook
ergens... Nee, van soorten venues. Ik zeg het, van theaters naar zalen, naar huifkarren, vliegtuigen, treinen, tram, bus.
Wat is de raarste plek waar je ooit een show hebt gedaan?
De meest bizarre... ja, dat is wel een... was in een, op een begrafenis. Ja. Ik weet niet of jullie Bobby Jan Schoepen kennen in Nederland. Dat was hier een wereldster. Ja.
Ik ken hem van naam,
Bobby Aanland.
Maar leg inderdaad even uit wie het is.
Ja, dus hij was in de jaren 50 vooral de fluitende cowboy. Maar die was ook de eerste hier in Vlaanderen die met een eigen circustent de Vlaanderen rondtrok om gewoon zijn eigen show te brengen. Later hebben ze zich dan gevestigd in Lichtaart met Bobby Aanland, een pretpark, waar hij dus ook elke dag bleef optreden en doen. En op zijn begrafenis was in een circustent. Omdat hij dus echt uit het circus kwam. En dat was op de Kaaien in Antwerpen. En hij had dus de circusring. Daar stond de kist. En 2 meter daarnaast stond ik dan
Ik hoop zo dat je vertelt dat jij hem moest laten verdwijnen.
Nee, maar dat was... je zit dus met een hele tent vol rouwende mensen. En dan moest ik... Het was gewoon iets op een liedje van hem, wat ik deed. Een roos die dan eerst geplooid werd, dan begon te zweven. En dan veranderde in rode confetti, liefde alom rond. Maar ik kwam van... Ik ging zeggen van het podium. Ik kwam uit die ring gestapt. Echt, ik beefde als een riet van de spanning. En dat ik al jaren niet meer had, omdat het echt zo bizar is. Je staat daar en 2 meter naast jou ligt daar een lijk in een kist.
Want had jij een persoonlijke band met hem of niet?
Meer met zijn zoon. Zijn zoon heb ik leren kennen hier in Gent, omdat hij ook bij SCEP zit, de sceptische organisatie. En een half jaar voor zijn overlijden eigenlijk, hadden we eigenlijk een tribute show gemaakt. Eenmalig, met een hele hoop gasten. En eigenlijk bijna die hele show die is gewoon verplaatst geweest naar die circus tent en hebben we die dan nog eens gedaan. Met het verschil dat hij het nu wel meemaakte, maar niet meer bewust, denk ik.
Ja, maar de rare...
Dat was heel... Ja, als je wel... Het meest vreemde was toch wel met stip de begrafenis van Bobby aan het schoepen. Ja.
En buiten de begrafenis, want dat is ook gewoon qua sfeer een bijzondere plek om te spelen.
Een circus tent.
Kijk, een circus tent, daar kan je in principe nog gewoon prima een show doen.
Ja,
want
tuurlijk.
Daar is wel gewoon licht geluid en die is gemaakt voor shows. Ja, dus dat is in die zin niet zo raar. Alleen het feit dat het begrafenis maakt natuurlijk een hele andere sfeer. En dat je ook met een hele andere spanning staat. Want als het daar misgaat...
Het was heel vreemd.
Elke andere show kan je weglopen en denken, nou ja, jammer.
Volgende keer weer, maar in dit geval niet, nee.
In dit geval niet.
Nee.
Maar als we het echt hebben over gewoon fysiek rare plekken. Zijn er dan die er uitspringen?
Goh, maar ja, er zijn er veel
of
van mensen
waar je
die...
terugdenkt en denkt, nou, dat goed gegaan is een wonder.
Dat het uiteindelijk allemaal goed kwam. We hebben ooit eens gespeeld, we kwamen aan in de zaal. Dat was een zaal achter een café, een serieus grote zaal. Maar dat deden ze ook schieten op de liggende wip. Dat is door een vorm van boogschieten. Je hebt de staande wip, dat is zo'n paal van, ik weet niet, 10, 15 meter hoog met pluimpjes op. En die moeten ze dan er zien af te schieten. De liggende wip is hetzelfde, maar horizontaal. En dat deden ze in die zaal. De belichting, oh ja, we hebben belichting, we hebben spots. En dan gaat hij zo naar de muur, duwt daar op een schakelaar en dan zijn er 4 enorme halogeens die gewoon van het plafond naar beneden. Waarvan dat er 3 kapot waren. En toevallig dan weer natuurlijk niet een lamp die er dichtst bij het podium, maar de lamp het verst. Dus ik zie Alexander nog altijd staan op een toren van flightcases met een tafel en een stoel erop om die lamp er te kunnen uithalen en te versteken in die andere houder, waardoor we wel licht hadden. Ja... Is er een kleedkamer? Ja, kom maar mee. En daar gaat een deur open. Ik ruik al onmiddellijk muffe, vochtige geur. Dat was dus een kleedkamer die 3 keer per jaar openging, denk ik, of zo. Behalve dat het bijzonder vochtig was, heel vuil. Dit is de kleedkamer. Maar ik zei, dit meen je toch niet? Je gaat toch hier niet? En dan was de ultieme opmerking die we in der tijd regelmatig hoorden. Ja, maar ja, Wouter de Pre die heeft hier gespeeld in die omstandigheden en bij hem ging het wel.
Oh.
En plots kwam Wouter de Pre overal, zo gezegd, was hij er geweest. En dat werd een running gag. Zo van, ja, Wouter de Pre heeft er al mee gespeeld. Ja. Zo.
Maar ik vind ook altijd zo'n dooddoener. Zo, ja, maar die en die was hier en daar... Het is altijd een opmerking dat ik denk, ja, maar die heeft dit ook alleen maar gedaan.
Ja.
Omdat het blijkbaar niet anders
omdat
was.
Omdat we de ballen niet hebben om te zeggen op zo'n moment, jongens, wij zijn weg. Er is niks in orde, ik ben weg. Ik heb dat nog nooit gedaan. We hebben het altijd al wel kunnen fixen. En dan ben ik even de Norse arrogante ap die op zijn strepen staat. Maar fuck it. Allee, ze vragen ons om iets te doen. Ik kan je werk niet doen.
Maar
omdat
toch, wat is het in dit vak? Want jij zegt het en heel veel mensen voor jou hebben het gezegd. En ik doe het zelf ook. Dat ondanks dat je af en toe op plekken komt waar je in je volste recht zou staan... niet in de laatste plaats, gewoon contractueel...
Mm-hmm.
In je recht zou staan om te zeggen... mensen, dit gaat niet. Dit hebben we niet afgesproken. Heel jammer, maar dit gaan we niet doen.
Ja.
En toch zijn we allemaal zo stom om te zeggen... nou ja, maar als we misschien die lamp eruit halen... en hierin draaien en we stellen het zo... dan kunnen we het misschien... Terwijl als je een kok zou zijn en je wordt ergens gebeld om te cateren... en er staat 1 campinggastje... En je moet voor 120... Elke kok zegt, ja, nee, er zouden hier een keuken met dit... Dit kan niet, jammer.
Maar je moet er ook bij zijn denk ik, dat heel vaak, als er niks in orde is en dat je denkt, dit wordt een zootje, dit wordt niks, dan blijkt dat soms een van de topavonden te worden door het feit dat je gewoon alles loslaat van ja, het kan jullie niet schelen, oké, het kan mij ook niks meer schelen. Ja. En dan begin je te gaan en ik heb toch al een paar keer meegemaakt dat het eindigde in complete hilariteit.
Absoluut, ook dat heb ik meegemaakt. En dat is waardoor een organisator dan het jaar erop tegen een volgende artiest zegt, ja, maar vorig jaar was je hier,
exact,
was het topje.
Ja, klopt, ja.
Maar ja, ik blijf dat wonderbaarlijk vinden dat we toch... Het toch doen. En heb je wat zijn shows geweest of plekken waar je aan bent gekomen en dat ondanks dat je dit weet en weet, het kan hartstikke leuk worden, maar dat je aankomt en dat je denkt, maar hoe dan? Hoe gaan we het hier in vredesnaam klaar moeten spelen dat dit een
leuke show
wordt?
Ja, dat gebeurt, maar ik heb stilaan meer en meer de reflex om te zeggen van, kijk, als jullie het niet zien zitten om te zorgen dat ik mijn werk goed kan doen, ja, dan is het voor mij ook niet meer zo belangrijk. Het is maar een show.
Ja.
En je moet altijd proberen de beste show te geven, maar als de omstandigheden er niet naar zijn, ja. Ja, spijtig je dan. Nou, echt. Vroeger zat ik mij ook in mijn auto echt te enerveren van, ik sta weer in de file, ik ga te laat zijn, terwijl ik nu iets heb van... Ja, en dan? Als dat nu een kwartier later begint, het is maar een show. Ja.
Ja, heel goed uitgangspunt, denk ik.
Het neemt heel veel stress weg.
Maar het duurt wel, denk ik, lang voordat je op dat punt...
Maar ja, ik heb nog, van de zenuwen een rib gebroken door een hoestbui. Dus ik sta in file, ik sta helemaal blok, ik zie die tijd vooruit, dat was een belangrijk optreden. Ik sta stil in de tunneltjes in Brussel, de kleine tunnels. En plots krijg ik een hoestbui en hoor ik klak. Dan dacht van, nee, maar dat kan toch niet. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die een rib brak door te hoesten. Dus ik kom aan uiteindelijk op de locatie waar ik moest spelen. Ik kom uit die auto gestapt, zo scheef, helemaal van, wat is er gebeurd? Ik zei, ik denk, maar... Ik geloof het eigenlijk zelf niet, maar ik denk dat ik net mijn rib kapot gehoest heb. Oké, hier is een kliniek vlakbij, je zou misschien beter nemen ze foto's. Effectief, gewoon hier een onderste rib, klakde, gewoon.
En daarna gewoon de show gedaan?
Nee, ik kon niet. Omdat gewoon, ja, als je aan het spelen bent, adem je vanuit je buik en dan komt dat, die druk hierop, nee, dat was niet te doen. Nee. En dan ben ik gewoon rustig naar huis gereden. Helemaal scheef.
Oh, wauw. Nee, ik zou namelijk denken, de meeste mensen zijn dan stom genoeg om alsnog te denken, maar dit is heel belangrijk, ik moet de show toch gaan doen.
Maar het is, allee, ja, als het kan, als je er bent, dan moet je de show doen en dan moet je de beste show spelen die je gespeeld hebt ooit.
Ja.
Altijd weer. Ik kan er niet tegen in een backstage, als we met een line-up ergens zitten, van iemand die zegt, ja, moet elke 20 minuten spelen. Oh, ik heb niet veel zin. Dan denk ik van, gast, echt, je hebt de tofste job, of een van de tofste jobs die er bestaan. Je moet 20 minuten werken vandaag en je hebt er geen zin in. Echt? En bij mij wordt dat nog weinig opgemerkt als ik in de buurt ben, omdat ze weten nog van... Sorry, maar ik kan er echt niet mee om. We zitten in een luxe positie. Mm. We kunnen lang slapen, we moeten wel s'avonds later uit zijn, maar zwart, het is een keuze en we amuseren ons erin.
En die ontspanning om gewoon rustig ergens heen te rijden en te denken, nou ja, dan ben ik een kwartier later, of dus zelfs te denken, het is maar een show. Is dat ook juist door gewoon jarenlang te toeren en ook in omstandigheden te spelen waarvan je denkt, nou ja, het is niet optimaal, maar dan...
We maken er het beste van.
We maken het beste van.
Ja, denk dat. Ja, van, ja, ik kon me daar heel erg kwaad in maken in die toestanden vroeger, maar nu heb ik echt dat gevoel van, ja, als het voor jullie niet belangrijk is, voor mij dan ook iets minder zeker.
Ja?
Dan doe ik nog altijd mijn show natuurlijk. En het gebeurt, en dat hebben jullie, dat heeft iedereen denk ik, dat je echt van jezelf vindt, ik heb hier echt de grootste kutshow gespeeld die ik ooit gedaan heb. Maar dat publiek dan achteraf, je komt overladen met superlatieven van hoe mooi en fantastisch dat ze het wel vinden. Dat is zo'n heel... Bijvoorbeeld in West-Vlaanderen is dat, de provincie waar ik vandaan kom, is dat echt heel... heel erg aanwezig. Je staat te spelen, er komt weinig of geen reactie. En op het einde springen ze recht van een stoel, staande ovatie. Oh, fantastisch, mooi. Dan dacht ik van ja, als je het allemaal zo mooi en fantastisch vond, laat dan merken. Iets merken als we bezig zijn. Maar, en als je dat niet weet, is dat heel van shit, man, het werkt niet. En terwijl mensen zich zitten kapot te amuseren, zei het inwendig. In West-Vlaanderen is dan ook nog van, kijk hem niet in de ogen, maar hij zou je wel eens een vraag kunnen stellen. Of hij zou je wel eens iets vragen om te doen, in mijn geval dan, om mij te assisteren. Dus
dat
die kijken
ook,
dan...
Ja.
Die kijken dan alle richtingen uit, behalve de mijne. Als ik zeg van, oké, ik zou graag nog iemand op het podium hebben. Terwijl de mensen die met een open gezicht zitten te kijken, dan weet je van, oké, dat zijn de goeie. En dat is ook iets wat je leert met de jaren.
Mm-hmm.
Ja, in de show nu heb ik in totaal 20 verschillende mensen nodig die iets doen in de show. Uit het publiek.
Dat zijn er best veel.
Dat is het is echt heel, heel interactief de hele tijd. Ja...
Maar en want nu, weet je, heb je natuurlijk, je ontwikkelt ook gewoon kennis en kunde. En je kan inderdaad aan een blik zien, oké, die zit er open bij, die kan ik wel benaderen, die niet. Als je begint, heb je dat niet.
Nee.
Heb je dan ook wel gehad dat je zo heel erg...
De dingen die ik nu doe, zou ik 30 jaar geleden nooit gekund hebben. Omdat ik nu weet wat het is, wat het kan. Ik heb dingen geprobeerd waarvan ik dacht zelf van dit werkt nooit. Niemand slikt dit ooit. En dan doe je het en zie iedereen... Wauw, wat is dit? Ja, het is... er is ook een uitspraak die bij mij in mijn hoofd altijd zit, is van... Het speelt geen enkele rol wat je vindt van je eigen optreden. Het publiek, zij moeten het goed vinden... En wat jij ervan vond, speelt uiteindelijk nou, voor jezelf wel, maar naar buiten toe geen enkele rol. En dat is ook een manier om het allemaal lekker relaxed te houden.
Ja, maar ook dat is wel iets wat je moet ontwikkelen.
Maar ik denk dat dan de kilometers zijn die je draait op een podium.
Want zeker in het begin, als ik naar mezelf kijk, maar ook naar anderen, als dan een show niet gaat, en nee, je zal in het begin ook dingen hebben gedacht, juist omgekeerd of geprobeerd, waarvan je dacht, nou... Dit gaat zeker werken. Hier gaan mensen makkelijk aan meedoen.
En dan doet het niks. Ja.
En dan rij je echt niet zo relaxed naar huis. Want dan... Of kon je dat van begin af aan nog makkelijker?
Dan zit je in de auto met die show in je kop aan het nadenken. Wat is daar nu fout gelopen? Of wat was er nu net goed? Of wat heb ik nu veranderd? Dat zijn die momenten, de evaluatiemomenten dat je in de auto zit. Hè. Ja.
Maar was het in het begin zo makkelijk, zeg maar, om het gewoon alleen te zien als evaluatiemoment? Of heb jij ook terugritten gehad dat je in de auto stapt en dacht, oh, waarom doe ik dit? Waarom heb ik niet gewoon
een
baan ergens op bureau?
Ja, met die hele slechte tussen aanhalingstekens op de events, optredens, gebeurt dat wel eens dat je... Dat had ik vroeger ook, van en kwaad en het is niet gelukt. En de organisator komt naar de show, wat vond je ervan? En dan denk ik, het komt beter. Toen ik begon te werken met Chris, mijn manager, was het eerste wat hij zei, dat mag je nooit meer zeggen.
Nee.
Als je van het podium komt en het was een kutshow en de organisatie komt te zeggen, wat vond je ervan? Dan moet je altijd zeggen, het was fantastisch, het was mooi, het was leuk, het was echt tof. En iedereen gaat met een goed gevoel weg. Iedereen content, want het is maar een show.
En is er nog een specifieke show of een moment wat je bijstaat? Dat je zegt, oh, daar weet ik nog dat ik inderdaad echt gewoon boos in de auto ben gestapt of teleurgesteld.
Heel, heel lang geleden, toen ik optreed op een Sinterklaasfeest. Ik deed vroeger ook kinderoptredens. Maar niet als comedian, maar dan wel puur als goochelaar. En daar zijn ze er ooit eens in geslaagd. Ik moest spelen voor een jeugdvoetbalploeg. De spelers, dat waren een paar honderd met de ouders erbij, op een Sinterklaasfeest. En er kwamen ze op het lumineuze idee om al die kinderen zo een klikker te geven. Klik, 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 klik. Ja. En daar ben ik echt na 5 minuten van het podium gestapt van, jongens, sorry, maar dit gaat niet. Heel die zaal zat te klikken en ik moest daar mijn act doen. Dacht van, hé, gedaan.
Maar dat kan je ook niet negeren.
Maar wat kan je ermee doen?
Je kan er ook niks aan doen?
Nee, ik kan er niks...
Maar even, want jij moet hier spelen. Die kinderen hebben al die klikkers. Dus voordat jij op moet, hoor je al die hele zaal klik, 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 klik.
Ah ja, het begon zo. En ik kom op en dan begonnen ze met dingen te gooien ook nog eens. En dacht ik van, jongens, sorry, maar ik ben hier weg. Veel plezier. Sinterklaas komt eraan.
Wat werd er naar je gegooid dan?
En met die klikkers en alle rommel en snoep en koekjes en allemaal rotzooi. Misschien dat ik daar op het idee gekomen ben, om wat ik nu in mijn show doe, is inderdaad ook allemaal rotzooi in de zaal gooien. om vrijwilligers te zoeken. Omdat anders mensen altijd zeggen, als ik iets doe met iemand, ja, maar die twee kennen elkaar, hij heeft hem betaald, het is allemaal afgesproken vooraf. Dus daarom gooi ik objecten in de zaal zonder te kijken en de personen die ze vangen, die zijn dan mijn vrijwilligers.
Maar dan heb je wel het risico, daar kan je niet meer vertrouwen op je ervaring met, oh, die kan ik eruit
trekken. Ja, maar van
die...
de acts waar het wel nodig is, doe ik dat dan natuurlijk niet.
Okay.
Er is zo één act waar ik dan een soort buikspreker speel. Eddie en Cindy heet die act. Dus er komen man en een vrouw naar voren. Ik praat met hen, maar zij hebben geen microfoon. Dus ik stel vragen en zij beantwoorden die, maar je hoort mijn stem. Dus ik kan ze laten zeggen wat ik wil. Maar daar is het heel belangrijk, als ik Eddie, want Eddie die spreekt zo met een zware stem, dat ik iemand neem die ja, redelijk groot is en liefst
dat
een beetje zwaar
gebouwd. Ja.
Ja. En bij de dames moet dat iemand zijn die ja, frivol... En laten we zeggen, 99 van de 100 keer heb ik dat de juiste persoon voor. Maar soms heb je iemand die bij jou komt staan en die... Ja, er zijn mensen die heel vreemd beginnen doen als er een camera op staat of als er een hele zaal volk naar hun staat te kijken.
Mm-hmm.
En dat kan je niet inschatten. Je kan het zo goed mogelijk, maar het is geen 100% surefire.
Nee, maar dat lijkt me zo tricky aan zo'n element in je show. Jouw show zit natuurlijk vol met dat soort elementen.
Ja.
Wat doe je die 99 keer gaat het goed? Wat doe je die 100ste keer als er wel iemand in een lollige bui is en denkt, oh, maar nu ga ik even de show stelen?
Ja, daar heb ik ook natuurlijk een standaard grap over. Als iemand heel vreemd begint, dan zeg ik, nee, maar ja, als je zelf ook wil grappig zijn op een podium, maak zelf een show. Maar nu zijn we met mijn show bezig. En gewoonlijk lukt dat en kunnen we doordoen. Want de meeste mensen doen dat niet om de act te verkakken, maar omdat ze willen meehelpen aan de humor. Terwijl dat ze gewoon de hele timing naar de kloten helpen.
Ja, want dat vind ik sowieso het bizarre aan... Ik ken de verhalen vooral vanuit het goochelen. Er zijn inmiddels twee Nederlandse goochelaars. Die hebben een variant van deze podcast gemaakt. Maar die zijn zelf professioneel goochelaars. Spreken
Rob,
dus ook
Rob
alleen.
En
nee. Tim Horsting en Janssen Heijn. Nu weet ik het gelukkig wel uit mijn hoofd. Maar die spreken dus juist met goochelaars over wat er allemaal misgaat in shows.
Dat is ook een podcast.
Ja.
Nou, die ga ik eens opzoeken.
Doodkonijn heet die. Hartstikke leuk.
Doodkonijn.
Maar ik heb me daar zo over verbaasd over wat daar allemaal ook weer mis kan gaan. Maar dus ook dat wat ik me nooit had gerealiseerd. Zij doen ook veel aan tafel goochelen. En dat je dus aan een tafel komt en dat er altijd wel de lollige oom bij zit. Die gaat... Die zegt, oh, maar ik zie het al. Hij zit gewoon in je mouw. Hij zit in je mouw. Of volgens mij zelfs Hans Kazan die vertelde dat hij... En toen was hij toch echt al gewoon bekend ergens dan weer aankomt. En dat mensen gewoon een pak bier over... Of een glas bier over een pak kaarten gooien.
Ja.
En denken, ja, dit vind ik nu geinig om te doen.
Ja, omdat je uiteindelijk, als er zo'n asshole aan die tafel zit, heb je de andere mensen die hem niet blijven grappig vinden en die ook doorhebben van, man, hou je bek en laat die man hier zijn werk doen. Dat lukt allemaal wel. Je mag natuurlijk niet iemand keihard rechtstreeks aanvallen, maar gewoon zorgen dat de rest met hem begint te lachen.
Ja.
Maar dat is ook zo met hecklers. Als je iemand hebt in de zaal, die als je de hele zaal tegen die ene persoon kan keren... Wat probleem opgelost.
Ja, ja, ja. Wat is de grootste asshole waar jij mee hebt moeten zien te dealen?
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
De grootste asshole.
Of misschien niet eens de grootste, maar eentje die je bij zet.
Als verrassende keuze was, ik doe op een bepaald moment iets met telepathie. En dan moet iemand een tekening maken. Eender wat. Simpele tekening die gewoon onmiddellijk te herkennen is. En dat was de directeur, de baas van het bedrijf, een groot bedrijf. En dan begin ik zijn gedachten te ontvangen, beginnen na te tekenen. En die man dacht aan een hakenkruis. Dus ik weet op een bepaald moment, normaal doe ik zo van, kijk... Ik heb het na, is tweemaal hetzelfde. En dan doe ik dit, dan toon ik het allebei samen. In dit geval... heb ik gewoon gezegd van, kijk, is dat jouw teken? Ja, het is juist. Zeg ik, toon ze maar eens. En hij staat dus in foto met twee... Ik hoorde direct onmiddellijk mensen met de telefoon klik, klik, klik. De grote baas met twee hakenkruisen in zijn hand. Ja, dat gebeurt dus ook.
Ja. En hoe reageer je? Je moet ook gewoon verder. Ik bedoel...
De zaal, je kent de uitbundige lach, de schaterlach. En je kent ook de gegeneerde lach. Was meer zoiets, ja. Dacht ik ook van, kalf, je bent verdorie... Allee, bedrijfsleider van een groot bedrijf. En dan doe je dit, allee, ja. En dat is lang voor woke nog.
En het bizarre vind ik ook nog... Jij geeft hem ook nog een uitweg, zeg maar, met de is dit het... Daar kan hij nog kiezen om te zeggen, nee, dat is absoluut niet...
Ja, maar ja, nee, want hij heeft het ook op zijn bord staan. Hij heeft het zelf getekend op zijn bord.
Oké, sorry, ik wist niet dat hij zo werkte. Oh, maar dan is het helemaal stom.
Ja, dat vond ik ook wel, ja. Dat is van... Misschien heeft hij, ja, je hoort dat vaak, dat bedrijfsleiders psychopaten zijn. Misschien is het zoiets, heeft hij ook zijn beperkingen.
En er zijn nog altijd bedrijven actief die groot zijn geworden dankzij hun diensten in de oorlog. Dus dat had ook nog gekund.
Wie weet, ja.
Maar, oh, wauw.
Ja.
Maar wat gebeurt er bij jou? Want je bent dat aan het natekenen. Je ziet op een gegeven moment ook al duidelijk wat het gaat worden.
Wat het gaat worden, ja. Ja.
Denk je dan, nou ja, ik ga hem wel afmaken? Of denk
ik ga
dan,
hem afmaken, ja.
Ja, ja. Je zou ook nog kunnen denken, nou ja, ik offer dit segment op en ik maak er gewoon een venster van met een kruis in het midden.
Nee. Als hij beslist om die weg in te slaan, dan moet hij er de gevolgen ook maar van dragen. Maar dan van asshole, ik heb ook lange tijd, eigenlijk 10 jaar close-up optredens gedaan, tot ik het kotsbeu was en uiteindelijk op het podium met comedy begonnen ben. En daar gebeurt het wel nu en dan. Je komt daar telkens aan. Niemand kent jou aan die tafel. En zegt van, ik ben Gilly en ik ben hier vanavond om jullie wat rare dingen te tonen. Mag ik? En soms, meestal zeggen mensen, ja, doe maar. En soms zeggen ze, ja, nee, fuck, nee, hebben we niet nodig, nee. Dan ging ik gewoon naar de tafel er vlak naast staan. En daar gaf ik dan een show dat ze begonnen te roepen en te tieren. Zelfs iemand op de gewoon uitlokken dat er heel uit... En dan zie je diezelfde gast van... Van ja, sorry, maar eerst... En dan. Ik doe eerst die andere. En oeps, er is geen tijd meer. Sorry, kans verkeken.
Lijkt me een heel lekker gevoel als je dat kan doen. Met
zal
wel
zijn, ja. Ja. Ja.
Waar ik opeens aan moest denken... wij spraken elkaar jaren geleden ergens een keer in Eeklo... bij een comedycafé wat daar altijd was, in de Herbakker. En ik herinner me dat jij toen vertelde... dat je toen ook veel aan het spelen was in Parijs.
Ja, klopt.
Want je zei van, ja, vanuit Gent ben ik eigenlijk net zo snel in Parijs als dat ik
in Amsterdam.
In Amsterdam,
ja,
ben.
Ja, klopt.
Ik neem aan dat je daar gewoon in het Frans speelde.
Ja. Dat is wel handig, ja.
Dat spreken ze daar nogal veel. Want we hadden het al over verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Nou, die heb ik vaker gehoord. Zijn er ook dat soort verschillen tussen Vlaanderen en Frankrijk? Of Vlaams publiek, Nederlands publiek en Frans publiek?
Maar je hebt ook Frans publiek en Parijs publiek. Die zijn... Ja, Parisiens zijn een heel speciale soort. Ze voelen zich heel goed. Ze wonen in een metropool. En de rest, ja, les petits Belges, dat zijn wij dan, de kleine Belgiërs, die komen dan ook eens langs. Dat vinden ze allemaal heel sympathiek. En vooral het feit dat je een serieuze inspanning doet om Frans te spreken en de show in Frans te doen, wordt echt heel... maar de show begint gewoonlijk met van... begin maar zo, met armen gekruist, afwachtend van laat maar. Maar... In mijn geval is dat eigenlijk...
Tot zover klinkt het als Nederlands publiek, maar...
Ja. Het is gelijkaardig, denk ik, ja. Maar als je ze dan inderdaad binnen de 5 minuten, die cruciale 5 minuten, sommigen zeggen 15 seconden, maar die eerste 5 minuten zijn zo belangrijk om mensen de kans te geven om je even te leren kennen. En dan, ja, vlieg je erin. En natuurlijk de hele... We gingen... ik heb daar 3 maanden gespeeld, elke week 1 avond. Dan vertrok ik hier in Gent om 2 uur... was ik tegen 8 uur in Parijs aan de zaal en tegen 1 uur was ik terug hier thuis. dankzij de TGV. En dat was heel leuk, 3 maanden. Het begon ook te lukken. En we gingen er een tweede deel aan breien, maar dan natuurlijk is daar een pandemie tussen gekomen. Ja. En is alles verwaterd en eigenlijk afgelopen. Dus ik zou het nog eens opnieuw kunnen proberen, maar ik ga het niet doen, omdat het gewoon veel te veel geld gekost heeft. De bedoeling was om inderdaad daar een vaste voet aan de grond te krijgen, maar... En een van de opmerkingen was, ja, maar ja, dan moet je gewoon naar Parijs komen wonen. En daar heb ik echt geen zin in. Ik zit hier zo goed. I'm too old for that shit. Doormee dat we de pijlen weer een beetje op Nederland gaan richten, vind ik een stuk comfortabeler ook. Want ik spreek wel Frans, maar het is lastig de hele tijd Frans moeten spreken.
Nou ja, ook. Sowieso, waar we het ook in het begin over hadden, weet je, met iets loopt net even anders. Daar moet je omheen werken om weer gewoon in het ritme van je show te komen.
Ja.
Ik heb zelf in het verleden ook wel shows in het Engels gedaan. En ik spreek toch volgens mij echt best wel behoorlijk Engels. Maar het is niet mijn eerste taal. Ik moet toch altijd net een halve tel langer nadenken. Of dat je net iets wil zeggen en net het juiste woord moet.
Ja, en dat is hetzelfde als ik... Ik ben West-Vlaming en in West-Vlaanderen hebben ze nogal uitgesproken dialect. Als ik daar speel, speel ik altijd in dialect. Omdat je daar nog eens iets sneller aan goede, fijne opmerkingen komt. Omdat dat echt helemaal ingebakken zit. En het taaltje dat ik nu spreek, is een kunstmatige taal. Dat algemeen Nederlands. Dat spreek ik uit mezelf nooit. Behalve als het nodig is dat mensen mij verstaan. Maar anders... Kom ergens overal ter wereld en 2 West-Vlamingen die komen elkaar tegen. Binnen de 5 seconden wordt dan West-Vlaams gesproken. En alle andere mensen rond die staan er naar te kijken en zijn van... Die begrijpen elkaar of zo, of wat? Die geluiden.
ik slik nu allerlei nare opmerkingen over West-Vlamingen in. En over West-Vlamingen, we hadden het voor de opname, zei je ook al... Jeroen Lenis kwam te sprake. En toen noemde jij al zijn passage op de... was dat de Nacht van de...
De Nacht van de Humor, ja. Ze hadden dat blijkbaar het jaar ervoor. Dat was zo'n line-up met, ik denk, met 6, 7, 8 mensen. Voor een paar duizend mensen publiek. En het jaar ervoor hadden ze iemand gehad op het podium. Ik weet niet meer wie het was. En die was dus een half uur staan sterven. Dus dat was helemaal niet gelukt. Ja. Maar die is gewoon blijven doorgaan, omdat zijn tijd moest volgemaakt worden. En het jaar daarna komt die organisator in de... het precieze verhaal weet Bas Birkrijk nog beter. Maar dus die organisator komt in de zaal en denkend aan het jaar ervoor zegt hij dus van... Ja, kijk, dus allemaal doe je best en zorg dat het leuk is. En als het niet lukt, zo erg is het ook niet. Het is beter van iets vroeger te stoppen dan... door te doen en de mensen te vervelen. En dan is Jeroen opgegaan en na 2 minuten zei hij van ja, dit werkt niet zeker, hè? Nee, jullie, nee. Oké, bedankt, poef. En die was weer weg.
Yep. Ja, het is ik ken dit verhaal, Jeroen heeft het zelf ook verteld. Ja. Maar ik blijf het zo, de aflevering van Jeroen heet ook Waar is Jeroen? Jeroen is naar huis.
Ja.
Ja. Maar ik blijf dat zo'n goed verhaal vinden. Wat, heb je daar zelf ook gespeeld?
Ja, verschillende keren. En ook 1 keer dat er een andere, Gunter Lamothe was ooit eens MC.
Ja. Kan je heel kort omschrijven wat voor type comedian Gunther is?
Dat is heel moeilijk. Dat is Monty Python in het kwadraat, zou ik niet zeggen. Het is echt absurd van de potgerukte humor.
Ja.
Ik kan er heel goed mee lachen. Maar hij verkent ook heel graag de grenzen van de humor. En zo is hij erin geslaagd op die Nacht van de Humor om de hele tent, want dat was toen nog in een grote tent, om de hele tent in gezicht te krijgen. Terwijl hij eigenlijk de hele avond nog moest presenteren. En op een bepaald moment zegt hij, kijk jongens, ik heb het gehad. Mijn trein, de laatste trein naar Gent is binnen 10 minuten. Ik ben hier weg. En die vertrok. Terwijl die show nog bezig was en hij dus moest MC'en. En ik sta in de backstage en een maat van mij, gewoon een cafémaat, staat naast mij. En die organisatie, ja, wat gaan we nu doen? Maar ik zei, ja, maar hij kan dat goed. Bij wijze van grap wijs ik dus naar die vriend.
Nee.
En die zeggen, ja, serieus? En hij, ja, geen probleem. Die springt op het podium. En heeft gewoon de rest van de show afgewerkt. En met dwaze grappen totaal niet voorbereid. Waarop dat de organisatie dan de fout maakte van... Oh, dat was goed. Volgend jaar mag je de hele avond presenteren.
Oh.
En dan is hij begonnen met allemaal stukjes voor te bereiden. En de eerste grap weet ik nog wel. Er was eens een Duitser, een Fransman. En dacht van, oh fuck.
Oh,
en
nee.
Dat was een minder succes.
Want het is, maar dat zie je ook heel vaak bij mensen. De allereerste keer dat ze spelen gaat het heel goed.
Ja, ja, ja. Ja.
Dan daarna heel lang heel slecht. Want dan ben je bewust van wat je aan het doen bent. En wat je... Waar je lach verwacht. En dan duurt het de hele tijd voordat je
weer
goed
bent.
Weet je überhaupt nog jouw eerste keer, wat je zei al, vroeger was je vooral goochelaar, op een gegeven moment heb je overstap gemaakt naar comedy. Wat was het moment dat je de overstap maakte? Of dat ik stel allemaal vragen tegelijk. Is er een bewust moment geweest dat je dacht, nu ga ik veel meer de comedy kant op, of veel meer de comedy in mijn show brengen?
Ja, dus zoals gezegd, in de jaren 90 eigenlijk vooral, was ik echt per week 4-5 keer gaan optreden van tafel tot tafel. En na 10 jaar was ik dat zo beu om altijd weer datzelfde te moeten doen, dat ik dacht van, het comedycircuit starten in Vlaanderen. Wij hadden op dat moment een café, De Trucendoos. En daar hebben we dan ook onmiddellijk een comedyclub ingezet. Georganiseerd, die nog altijd bestaat nu. En daar heb ik ook dacht ik van, oké, ik ben dat beu, ik ga me op het podium smijten, ik ga comedy doen op het podium met mijn trucs. En de eerste keer dat ik dan stand-up deed, was hier in Gent in de Charlatan, waar ik afging als een gieter. De tweede keer was in De Trucendoos, in mijn eigen café.
En sowieso, de Charlatan toen... Het bestaat nog altijd, maar nu is het volgens mij alleen nog een boekwinkel.
Nee, dat is een café met concerten. Heel veel concerten spelen ze daar. En er is ook een comedyclub.
Ik haal dingen in de war. Want ze zijn van locatie gewisseld.
De Lunatics zijn veranderd van locatie en zijn in de Charlatan terechtgekomen.
Ja.
Ja.
En nu weet ik waar ik in de war ben. Ik ben in de war met de bal Infernal.
Ah, ja, je verwart, ja. Bal Infernal was eigenlijk de hele eerste.
Ja,
ja.
Want dat, en daarom wilde ik er nog even heen. De rare setting die je daar had, iedereen op de grond zat terwijl jij aan het spelen was.
Ja, klopt. Ja, en ook, het zat vol met studenten, eerste, tweede jaar. Dus allemaal echt jonge mensen die nog niks gezien hadden. En daarom ging ook iedere comedian daar zo graag spelen. Omdat eigenlijk van iedereen lukte dat daar allemaal heel goed. Omdat ze niks kenden en het was allemaal goed.
Ik heb nooit zo bedacht dat de magie was van die plek. Want het was een hele leuke plek.
Ja, maar het was heel leuk om te spelen. Want ik weet ook nog... Dus de tweede keer stand-up deed, was dus in mijn eigen zaal op mijn eigen podium. En toen klonk het eindapplaus als volgt. Zo van, we gaan toch een paar keer in onze handen klappen. Het is tenslotte de eigenaar van de zaak. Echt, dat was gênant. En dan van wat doe ik er nu mee? Ga ik door of geef ik het op? Maar ik dacht, nee, fuck, ik geef het niet op. We gaan door. En zo nog een aantal keer op mijn bek gegaan. Onder andere ook op Humo's Comedy Cup. Het eerste jaar had ik echt mega gescoord. De eerste keer dat ik meedeed. Maar toen was Nigel William de verdiende winnaar. Echte stand-up. Ik deed trucs en grappen. Dan dacht ik, oké, door de trucs is het niet gelukt. Dan doe ik het zonder trucs. En dat was nog erger. Toen stond ik op het podium en zag ik echt de helft van de zaal, letterlijk, links wandelen richting de bar. Van, het is nu tijd om iets te drinken. Echt, dat was...
En dit was tijdens een voorronde dan, denk ik?
Nee, dat was de finale.
De finale zelfs?
Vroeger waren er geen voorrondes. Er is niemand die goed weet hoe ze eigenlijk die selectie maakten vroeger. Je moest cassettes opsturen of videobanden. En dan werden daar 5 mensen uitgekozen en die speelden gelijk de finale. Maar bijvoorbeeld Gunther Lamoot, die heeft jaren zijn kandidatuur ingediend, werd nooit weerhouden. Die mocht niet eens meedoen. Terwijl die gewoon 10 keer beter was dan ik. Maar die mocht niet meedoen. En dan plots mocht hij wel meedoen, is onmiddellijk ook gewonnen. En in een latere fase zijn ze dan met het hele traject begonnen van eerst voorrondes, dan die cursussen, workshops met Bas en zo verder. En nu is dat een heel tv-programma geworden.
Als je staat te spelen in de finale van een comedywedstrijd waar je heen gaat en denkt, oké, nu gaat het en ik wil niet meer terug naar tafel goochelen. Ja. Dus dit wordt het. Ja. En je ziet de helft wegwandelen.
Maar ik wist ook op dat moment hoe dat kwam. Ik kwam van het podium en ik kom een vriend tegen die mij al 20 jaar kent. Die kijkt me in de ogen en schudt met zijn hoofd zo met van... What the fuck was dat? En ik had me laten overhalen door mijn toenmalige regisseur om eens iets nieuws te proberen. Voilà.
Op een finale?
Ja, dus de cruciale fout tot en met.
Waarom?
Ik dacht van, we gaan dat eens proberen. En dat is dus niet goed gelukt.
Hoor. En daar ben ik wel heel benieuwd. Wat was het nieuwe wat je ging proberen?
Geen trucs, gewoon grappen.
Oké.
Ja. Want die waren allemaal om te slecht. Dus ja, dat was
niet. Weet je nog een grap die je gemaakt hebt?
Wat is echt heel slecht.
He? Ja. De disclaimer, dit is niet wat er in Gilles' nieuwe show zit. Dit is heel oud.
Ja, oké. Een man zegt tegen... een vrouw vraagt aan haar man, is er iets op tv? En hij antwoordt, ja, een laag stof. Inderdaad. En dat was echt...
Voor mij een bruiswater.
Schandalig, ja.
Voor mensen die nu naar de bar lopen.
Dat was schandalig slecht. Jongens, toch. En dan andere keren dat dan wel goed lukte. Met kameretten bijvoorbeeld heb ik ook meegedaan. Echt mega gescoord in het nieuwe Luxor. Dat was heel leuk. Dat was echt, het marcheerde goed. En dan, dat was op donderdag. Vrijdag was de tweede halve finale. En dan op zaterdag was de finale. Ja. Dus op vrijdagavond was ik hier in Vlaanderen gaan spelen. Ik kreeg zelf een telefoon. En ze hadden gezegd van, we gaan bellen als je in de finale zit. Ah ja, nee, je zit niet in de finale. Ik zei, ja, waarom? Ja, het is te veel entertainment en niet genoeg humor. Ik zei, ja, oké, weer niks dan. Dat is altijd net niet. En dan kwam de vraag, maar we hebben wel een voorstel. Zou je willen nog toch een stuk uit jouw act willen komen doen tijdens de juryberaadslaging? Ik zei, wacht een momentje. Dus ik ben niet goed genoeg voor de finale, maar ik ben wel plots genoeg, goed genoeg om dan toch nog eens op te treden op die finale avond. Ja, omdat het zo grappig is. Ja, dan had je mij maar moeten doorlaten. Ja,
wat is dat nou voor?
Ja, echt.
En wie was de oorspronkelijke gastact die af heeft gezegd? Ik vond niks te nadelen van jou, maar normaal is die ook al lang geboekt. Dat is een rare situatie dat ze dan een halve finalist
Misschien
vraagt.
Hadden ze iets over het hoofd gezien, ik weet het niet. Ja. Ik vond, in elk geval vond ik het... ongehoord het lef. Dus ik mocht nog eens gratis naar Rotterdam rijden en daar nog eens gratis mijn show gaan doen. Dacht van nee jongens, sorry, als ik niet goed genoeg ben voor de finale, dan blijf ik thuis.
Wat bizar.
Ja, maar ik zat er altijd tussen die twee stoelen en bij de illusionisten. Ja, er zit niet genoeg trucs in. En bij de comedians, ja, het is geen comedy. Ik zit er altijd tussen. Ik heb ooit nog door een organisator, werd ik op de vingers getikt. Ik was close-up aan het doen. Maar met een hele hoop grappen en toestanden. En die zei, ja, maar mensen betalen niet om een nar of een clown te zien. Die willen een goocheltruc zien. Ik zei, maar ja gast, je ziet toch dat iedereen mee is? Ja, nee, er moet meer magie in jouw act. Ja. Als ik jou boek, dan ben jij van mij. Dat zei die ook.
Serieus?
Ja. Zeg, sorry man, maar... En dan ook op het einde van... Ik ben niet helemaal tevreden, maar ik ga je toch betalen. En de tweede keer zei je net hetzelfde. En dan heb ik gezegd van, oké, betaal mij. En als je nog eens iemand nodig hebt, roep dan of
je
bel...
Je bent nog teruggegaan naar deze gek.
Ja, maar als hij betaalt. En ik ben... Uiteindelijk is dat gewoon toekomen.
Ja, oké, maar toch.
Het is niet voor hem dat ik speel, het is voor de mensen. Maar de tweede keer was het echt zo van... Ik was bezig aan een act, met kaarten waarschijnlijk. En ik kom dan aan de andere kant van de tafel staan, dus kijk terecht in mijn gezicht en zegt... Van, je moet meekomen. Ik moet iets zeggen of zo. Dus ik werk mijn truc af. Ja, ik zat net voor de climax, voor de finale van de truc. Dus ik werk die truc af. Dus 2 minuten later ga ik er naartoe. En het eerste wat hij zegt is... Als ik zeg dat je moet komen, dan moet je onmiddellijk komen. Ik zeg, man, ik zit midden in een routine. Ja, dat is mij gelijk. Ik betaal jou, jij bent van mij. En dan heb ik inderdaad gezegd van... als je nog eens iemand nodig hebt, bel iedereen, maar niet meer naar mij. Fuck off.
Wauw.
Ja. Ja, er zitten van soorten. Dus gelukkig, de overgrote meerderheid is natuurlijk niet zo. Maar er zitten echt wel, ja, sujetten tussen.
Ja, oh wauw, wat bizar.
Vooral in de evenementensector ook. Zie je dan die organisaties met uitgekiende scenario's met op 19 uur 36 opening van het buffet en om 19 uur 42 speech van de CEO. En dan komen ze aan een eerste checkpunt, een eerste queue. En dan blijkt de traiteur niet klaar te zijn en heel de timing in duigen. Dus nee, ik ken ze ondertussen wel, ja.
Ik vind dat het zijn of inderdaad dat soort evenementen... of ook vaak evenementen georganiseerd door studenten. Die willen ook nog wel eens een draaiboek van minuut tot minuut hebben.
Ja.
Zo, en dan komt de MC, dan kom jij weer. En dan doe je tussen de acts 2,5 minuut.
Ja.
Ja. Misschien wel.
Ja, dat zou kunnen lukken. Ja.
Misschien wordt het langer, misschien wordt het minder. Dat gaan we zien.
We moesten ooit spelen op een muziekfestival in Kortrijk. We hadden zo'n hele grote zaal waar 5.000-6.000 man in kan. En dat zijn zo eigenlijk twee zalen naast elkaar die afgescheiden zijn door zo van die bakstenen bogen. Weet je wel?
Ja.
Gewoon in plaats van vierkante doorgangen, waren dat allemaal van die bomen. Ja, dat, dat is het podium ernaast. En de bedoeling was, er is muziek op het hoofdpodium en tijdens de changeover wordt er op het zijpodium wordt er comedy gedaan. Dus we waren met vier comedians. Ik was de eerste. Dus de eerste band is klaar. Ik begin te spelen. Ah, goedenavond iedereen. Hallo, kan je misschien... Ik hoor mezelf van het hoofdpodium. Dus ik was hier aan het babbelen en de klank kwam van het hoofdpodium. De zaal ernaast.
De zaal ernaast,
dus,
ja.
Ik zei, kan je misschien het geluid iets luider... ik wou net vragen, kan je de boxen, de speakers wat luider zetten? Maar waar zijn die speakers? Ah, daar, op het hoofdpodium.
Nee. Oh.
En achteraf, ik ga naar die gast, maar ik zei, what the fuck was dat? Maar ja, je hebt gewoon een microfoon op statief gevraagd. Ja, en moet ik er dan bij zetten? En een versterker en enkele boxen. Dat heb je dus ook wel eens.
Ik heb nu meer dan 200 afleveringen van deze podcast opgenomen. Er blijven altijd weer dingen komen dat ik me blijf verbazen. Maar, dat ik denk, maar hoe dan? Hier denk je toch over na als organisator?
Of niet, ja. Klopt.
Of niet... Of desnoods...
Of zo nog een ander. Ik moet spelen op de zomerbarbecue, ook weer van ergens een voetbalploeg. Oké. Okay. Waren ze nu gewoon vergeten dat op die avond, op dat moment, dat die mannen moesten spelen? Dus wij speelden daar in een gigantische zaal voor 50 man, want de rest zat op de voetbalmatch. Ja.
Wanneer kwam het besef bij de organisatie dat dit aan de hand was?
Maar onmiddellijk toen we eraan kwamen, zeiden ze, ja, we hebben een praktisch probleempje. Ik zei, nee, dat meen je niet. En wat ga je dan doen? Ja, gewoon spelen voor de mensen die niet naar het voetbal gaan. Maar ja, iedereen die daar was, waren sympathisanten van die voetbalploeg. Dus ja, zij speelt voor 40 man of zo. Triest. Ja.
Oh, wauw, wat goed. Top. Dankjewel.
Oh, zijn we er al? Oké. Okay.
Ja, tenminste, ik doe altijd een einde zodat ik hem of daar kan snijden.
Ja, ja, oké. Okay.
Daarna zeg ik ook altijd, tenzij er nog verhalen zijn waarvan je zegt, oh, maar daar hebben we nog niet eens over gehad. Of dit verhaal moet ik nog vertellen.
Het gaat vooral over pech en omstandigheden. Shit omstandigheden.
Pech, omstandigheden, alles in de... Alles wat daaronder valt. Want het is niet alleen maar dat het misgaat, maar...
Je hebt om de 3 jaar, denk ik, een wereldcongres voor de goochelkunst. De eerste keer dat ik er naartoe ging was in 1988 in Den Haag. En op een bepaald jaar is het in Lissabon, in Portugal. En ik moest... er zijn gala-shows. En er is zo één act in die gala-show. Dus dat is een show met om de 10 minuten iemand anders. Die man komt op, een 50er, 60er met pikzwart haar. Dus mooi gekleurd. Helemaal, bon. Staat er wat te dansen. Laat een kaart nemen, trekken door iemand. Iemand mag een kaart kiezen, moet er zijn handtekening op zetten. Die kaart gaat in het kaartspel, alles wordt geschud. Het doek gaat open. En daar staat een aquarium van ongeveer 1,5 meter op 2 meter hoog, vol water. En de bedoeling was, ze binden hem vast met handboeien aan een betonblok. Hij moest ondersteboven in die aquarium duiken, ontsnappen voor die verzoop en ook nog eens de juiste kaart terugvinden. We weten nog altijd niet wat daar precies gebeurd is, maar die man is dus helemaal met de handboeien aan, die betonblok, gaat een trapje omhoog, gaat dus op de rand van aan het aquarium staan en springt met zijn hoofd voorin in die aquarium. Waarschijnlijk door de slag van het water en zijn lichaam in dat water of die betonblok is tegen de wand geslagen, maar in elk geval het voorste paneel gericht naar de zaal barst in 100 stukken. Dus wat wij zien is, wow, oh fuck. Dus je zag gewoon die voorplaat, hup, al dat water, duizenden liters water in één golf, de zaal in. Dus alle VIP's die vooraan zaten, de dames recht van de kapper, allemaal zeiknat. En dan die goochelaar, die zwieberde er ook nog eens tussen. Maar echt. Ja. En dan, de presentator kwam dan op en zei, Okay, we'll have to interrupt the show for a couple of moments to clean the stage, but we can tell you, or the magician asked me to tell you, that he actually found the card.
Ik wilde net zeggen, had hij de goede kaart?
Ja, dat was het.
Oh, wat grappig.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!